Vanavond wil ik u graag meenemen naar Romeinen. Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12, waar ik lees vanaf vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, de leden niet alle dezelfde werking hebben, alzo zijn we vele één lichaam in Christus, maar elk een zijn we elkanders leden. Hebben we nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Tot zover. Ik bid u dan, broeders, zegt de apostel Paulus, dat gij uw lichamen stelt tot levende, heilige, Gode welbehagelijke offerande, hetwelk is uw redelijke godsdienst. En met deze woorden opent hij feitelijk het tweede, het laatste deel moet ik eigenlijk zeggen, het laatste deel van deze brief aan de Romeinen. Ik weet niet of u de brief kent, het zou eigenlijk wel moeten. Maar goed, daarom hebben we het er vanavond dus maar eens over, hè. Maar het is nou eenmaal zo dat in deze brief, deze eerste van de Nieuwtestamentische brieven, ook inderdaad de meest principiële, de meest fundamentele Bijbelse waarheid uiteen wordt gezet. Een waarheid die beschreven wordt, niet opdat een ieder dat in alle openheid zou kunnen lezen, maar het wordt beschreven in de vorm van een brief, zoals ook het grootste deel van de Nieuwtestamentische geschriften uiteraard, wordt geschreven in de vorm van een brief. Omdat een brief nou eenmaal niet voor iedereen bestemd is, maar alleen voor de geadresseerden. En de rest van de wereld heeft er niks mee te maken met wat in die brief staat. Daar gaat het eigenlijk om, hè. Wat wij vinden in deze Romeinenbrief is eigenlijk een geweldige uiteenzetting over de wijze waarop de mens, de zondaar, voor God gerechtvaardigd wordt. Hoe hij behouden wordt. En als u denkt dat het dan gaat over de mens, hebt u het mis, want dat is niet zo. Daarmee spreekt immers de brief juist niet over de mens, maar spreekt de brief over de Heer Jezus Christus, degene door wie en in wie en met wie de zondaar gerechtvaardigd wordt. De brief heeft in eerste plaats als onderwerp het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En in tweede plaats is het dan zo dat in deze brief in het bijzonder wordt uitgelegd hoe wij die behouden geworden zijn. Moet ik dat nog eens zeggen? Hè? Er wordt uiteengezet hoe wij die behouden geworden zijn. Hoe het zo gebeurd is. Want kijk, de prediking van het evangelie houdt in feite gewoon in dat een mens eeuwig leven ontvangt wanneer hij zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus. Meer niet. Dat is één zin. Daarna kunnen we het nog heel lang hebben over hoezo, maar niettemin, dat is het evangelie. Dat een mens behouden wordt, eeuwig leven ontvangt, voor God gerechtvaardigd wordt, of hoe het allemaal heten mag, door het verzoeningswerk wat de Heer Jezus Christus volbracht heeft, en van de mens wordt slechts verwacht dat hij daar zijn vertrouwen op stelt. Dat hij daarin gelooft, om het dan in wat Bijbelse termen te zeggen. De prediking van die boodschap is daadwerkelijk de prediking van het evangelie, die dan ook in de eerste plaats als onderwerp heeft de dood en opstanding van Christus en alles wat daar verder de consequentie van is. Maar het is een heel ander ding dat ook in de Bijbel wordt uitgelegd, niet alleen dat dat zo is, maar hoe dat zo kan. Nou ja, ik weet niet of ik dat vertellen mag, maar ik heb vroeger eens een boekje in handen gehad. Dat heette Kan Christus kruis door ons logisch verklaard en aanvaard worden? Vraagteken. Men vond de titel te ouderwets, men vond hem te scherp, men hield niet van logisch verklaren en aanvaarden. In godsdienstige kringen men heeft het boek daarna uitgebracht bij een herdruk onder de titel Christus Kruis. Waarom en waartoe? Maar het neemt niet weg dat in deze Romeinenbrief inderdaad Christus Kruis logisch verklaard wordt. En het kan dus ook door ons aanvaard worden. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het ook aanvaard kan worden zonder een logische verklaring. Ik heb u dat wel eens vaker verteld, denk ik, hè? Je hoeft niet alles te begrijpen om het te accepteren. Nee, je hoeft niet elektrotechnicus te zijn om gewoon, als je hier deze zaal binnenkomt, als eerste het knopje van het licht over te halen. Dan gaat het licht aan, dat geloven wij zo. Hoe dat werkt, dat maakt ook niet zoveel uit. Je hoeft niet alles te weten, je hoeft niet te weten hoe het werkt, om te weten dat het werkt en om het te aanvaarden. Dan heb ik het nog niet eens over een auto waar je instapt, een sleuteltje doet en een paar knoppen eruit en de rijdt dat ding. Zijn gedachten wat daar allemaal voor komt kijken, maar je hoeft toch niet automonteur te zijn of autotechnicus om met een auto te kunnen rijden. En zo is het met het evangelie ook. Je hoeft het niet te kunnen verklaren en te begrijpen om het toch te kunnen geloven. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk wel dat zodra men het begrijpt, is het veel makkelijker om erin te geloven en het dus uit te leven. Dat helpt wel, vooral in het praktisch gebruik. Bij alle voorwerpen die we dagelijks gebruiken, is het inderdaad nuttig te weten hoe het werkt, opdat we er op de juiste wijze mee om zouden springen en het te nutten zouden maken. Daar gaat het maar om. En in elk geval is het zo dat aan degenen die eerst tot geloof gekomen zijn, vervolgens wordt uitgelegd, met name dan in de eerste 8 hoofdstukken van deze Romeinenbrief, hoe het allemaal zo gekomen is. Niet hoe je er komen kunt, maar hoe je er gekomen bent. Hoe het gebeurd is. Die brief wordt immers niet geschreven aan ongelovigen, maar aan gelovigen, aan wedergeboren mensen, in bijzonder dan degenen die toevallig wijze dan voor de gelegenheid in Rome woonden, maar daar gaat het verder niet zozeer om nu. Maar waar het wel om gaat, is dat in een brief, niet bestemd aan een ongelovige wereld, maar bestemd aan gelovigen, dat aan die gelovigen wordt uitgelegd hoe het kan dat een mens, een zondaar, gerechtvaardigd wordt uit genade en door geloof. Het wordt uitgelegd. En ik heb in het verleden verschillende keren moeite gedaan om je dat ook voor te houden uit de diverse hoofdstukken die inderdaad, vooral in de eerste deel van de Romeinenbrief gevonden worden, waar uiteengezet wordt dat de mens nou eenmaal van nature een zondaar is, omdat hij het leven van Adam heeft ontvangen en daarom zijn lichaam van Adam heeft, met alle consequenties van dien, een sterfelijk lichaam bovendien, en zelfs ook een manier van denken heeft die rechtstreeks van Adam afkomt. Daar hebben we het straks nog wel over. Maar diezelfde Romeinenbrief leert ons dat de Heer Jezus Christus door zijn dood en opstanding een begin gemaakt heeft aan een nieuwe schepping. Een einde gemaakt heeft aan de oude door zijn dood. En uit die oude een nieuwe gemaakt heeft door inderdaad uit die dood op te staan. Ik zeg het nu wat kort, dat weet ik wel. Er zal natuurlijk veel meer over te zeggen zijn, maar dat doen we een andere keer wel weer. Waar het nu om gaat is dat door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus inderdaad die oude schepping beëindigd is. En dat door de opstanding van Christus uit die oude schepping en dus ook uit de dood een nieuwe schepping tot stand gekomen is. En aan het leven van Adam hebben wij van nature door geboorte deel, daar kunnen we niks aan doen, dat is nou helemaal zo. En door geloof in de opgewekte Christus geeft God ons deel aan zijn leven. Dat wil zeggen, dan krijgen we deel aan het leven en de weg die hij gegaan is. Dat wil zeggen, dan hebben we niet alleen deel aan zijn dood, in de zin van dat onze zonden geoordeeld zijn, definitief. Maar hebben wij ook deel aan het opstandingsleven van Christus en beschouwt God ons met Christus als eerstelingen van een nieuwe schepping. Dat is het verhaal. In het kort, want het was niet mijn bedoeling het uitgebreid te vertellen, maar in het kort. En het eindigt dan ook met te zeggen dat aangezien onze zaligheid niet tot stand gebracht is, ook trouwens niet kon worden, maar goed, aangezien onze zaligheid niet tot stand gebracht is door onze eigen werken, door ons eigen doen, door onze zelfverbetering of wat dan ook, kortom, aangezien wij het zelf niet tot stand gebracht hebben, zijn wij ook niet in staat om het weer teniet te doen. Het is eenvoudig, hè? Wij hebben het niet gemaakt. Wij kunnen het ook niet vernietigen. Het is ook niet ons leven, het is zijn leven wat we ontvangen hebben. Het is voor ons gelukkig onaantastbaar. Dat is wat de schrift ons leert. En dat is waarmee dat eerste deel van de Romeinenbrief dan ook eindigt. Dat is in Romeinen 8. Bladeren we even een paar bladzijden terug. Bekende vers, ik heb ze al vele malen geciteerd. Romeinen 8 vanaf vers 37. Waar staat, maar in dit alles zijn wij, wie? Wel, de gelovigen uiteraard. Ook aan wie de brief geschreven is. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Niet omdat wij zo goed gevochten hebben, of gestreden hebben, zo goed ons best gedaan hebben, dat staat er niet. Er staat, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Hij is namelijk de overwinnaar, zoals trouwens in de voorgaande verse al gezegd was. En in hem, en in al deze dingen, zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En op grond daarvan in het verleden ook al deze dingen voor ons tot stand gebracht heeft. En dan vers 38, want ik ben verzekerd. Want als wij meer dan overwinnaars zijn, dan zijn wij verzekerd. Dan hebben wij zekerheid. Eigenlijk veiligheid, want dat betekent het. Maar goed, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen, niet ons zal scheiden, maar ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Waarmee dan toch, als conclusie van al het voorafgaande en als conclusie van deze uiteenzetting over het evangelie van Christus vastgesteld wordt dat onze zaligheid nou eenmaal vast ligt in Christus en dat wij er niks aan af kunnen doen. Al moet ik erbij zeggen dat wij er ook niks aan toe kunnen doen. En daar moet ik weer bij zeggen dat ik ook niet zou weten wat er nog aan toegevoegd zou kunnen worden misschien, hè? Ik zou niet weten wat ik dan nog mis als ik eenmaal behouden ben en deel heb aan het leven en de hoedanigheden van Christus. Er kan niks aan toegevoegd worden, maar er kan ook niks aan afgedaan worden. Dat is wat hier staat. Op grond van de voorgaande 8 hoofdstukken. Ik kan het ook niet helpen, ik kan ze nou vanavond niet bespreken. Maar het gaat erom dat juist dit laatste deel van Romeinen 8, waar boven vers 31 staat, zegenlied, dat juist in deze eerste hoofdstukken inderdaad vastgesteld wordt hoe wij behouden zijn, dat het vast ligt in Christus. En in dat zegenlied vanaf vers 31 worden de dingen nog even samengevat. Er wordt vastgesteld dat wat ons ook overkomt, dat onze zaligheid vast ligt in de persoon van onze Heiland, die immers gestorven is, wat meer is, vers 34, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt, omdat hij, zoals de Hebreeënbrief dat later zou zeggen, onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Nou, en dan wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, is de vraag van vers 35. En de laatste versen die we zojuist gelezen hebben, die zeggen immers dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En bij liefde moet ik dan even toelichten, dat liefde veronderstelt eenheid, verbondenheid. En als er dus staat dat niets is wat ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, dan betekent het dat niets ons zal kunnen scheiden van God, met wie wij verbonden zijn. Niet omdat wij hem zo lief hebben, maar omdat hij ons zo lief heeft en ook gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, Johannes 3, vers 16, opdat een ieder die in hem gelooft, inderdaad niet verderven, maar eeuwig leven zou hebben. Dat is toch een bekend gegeven. Wat ik maar zeggen wil, is dat onze zaligheid wat dat betreft helemaal niet valt te tornen. En het helpt als wij weten hoe het tot stand gebracht is, omdat we dan des te vaster ons vertrouwen daarop kunnen stellen. We zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, of Joodse fabelen, zoals Paulus het dan zegt. Nou ja, vertaald met oud-wijfse fabelen, maar berust op een misverstand, maar Joodse fabelen of kunstig verdichte fabelen, zoals Petrus het zegt, die nog wat dichter bij de Joden stond. Maar het zijn geen fabeltjes, het zijn geen sprookjes. Zeg maar, die verhalen, die kent u wel. Ik zit nogal veel in de auto s'avonds, op de terugweg, dan draait het ding aan en dan krijg ik altijd wel een of andere zender op. En van de week had ik een programma met wel aardige muziek, een beetje lijzig, maar ertussendoor kwam er een heel uitgebreid verhaal, een mythe over Boeddha. Ja, heb ik naar geluisterd, hè? Nou ja, goed, hè? En gelachen, niettemin, maar hè, wat een onzin. Maar is Boeddha en daarna een stuk over Mozes enzovoorts, allemaal vrome verhalen. En de mensen die dat vertellen doen het in alle ernst enzovoorts en menen dat wij luisteraars daar ook nog wat aan hebben. Ik geloof dat de man die vertelde Ten Hope heette, dus dan weet je het wel. Hè? Als die hoop al ons leed verzachten moet, dan ken ik wel een betere. Waar het maar om gaat is dat verhaaltjes zijn. Onzin gewoon, dingen die men uit de duim zuigt. Mooie, meeslepende verhalen, maar die zijn wij niet nagevolgd. Wat wij hebben is inderdaad het woord van God. En dat niet alleen. Er is ook een juridische basis voor dat woord van God. Het is niet maar een verhaal van als je nou maar veel ter kerke gaat en dat soort dingen. Meer af en toe de naam van de Heer Jezus nog eens gebruikt. En veel christelijke liederen zingt of psalmen desnoods. Dat het dan vanzelf wel goed komt. Of als je nou maar vaak genoeg zegt dat je gelooft in de Heer Jezus Christus, want dan zul je zalig worden, staat immers in de Bijbel. Dat is het niet. Het is veel meer dan dat. Het is een realiteit. Het is maar niet een verhaal, het is niet een filosofie die een mens ergens kan brengen. Het is ook niet, hoe noemen ze dat? Het is ook niet de kracht van het positieve denken, wat het ook wezen mag. Hè? Dat is het niet. We hebben ons vertrouwen gesteld op een God die zijn werk heeft laten volbrengen door zijn zoon, de Heer Jezus Christus, als een historisch feit en dat niet alleen. Bovendien wordt ook verklaard in de schrift en met name in Romeinen 1 tot en met 8 waarom dat werk op die wijze gebeuren moest en niet anders. En hoe dat werk dan ook inderdaad tot het gewenste resultaat geleid heeft en nog leidt. Hoe wij inderdaad door ons afhankelijk te stellen van het woord van God eeuwig leven ontvangen. Het leven wat door de Heer Jezus Christus door zijn dood en opstanding tot stand gebracht is. Dan heb je zekerheid. Dat zijn maar niet verhaaltjes. Dat is concrete waarheid uit het woord wat God gesproken heeft. Dat zijn die verhaaltjes die God over ons uitstort. Die gebruikt geen woord te veel. Die weet wat hij zeggen wil en bedoelt wat hij zegt enzovoorts. Daar bouwen wij op. Dat is de basis van ons behoud. En ook als wij daar niet zozeer op bouwen en ook als wij dat woord niet kennen en zelfs als wij Romeinen 1 tot en met 8 eigenlijk niet weten wat daar allemaal precies staat, zelfs dan nog blijft het gewoon onveranderlijke goddelijke waarheid. Het is gebeurd, het is een feit en daarmee uit. En onze zekerheid krijgen wij door ons op de hoogte te stellen van wat God ons daarin en dus in dat woord heeft willen openbaren. En daar is het ook voor. Het is de enige zin van het bestuderen van de schriften. Omdat we er zekerheid uit zouden krijgen. Niet omdat wij steeds meer onzekerheid zouden krijgen over steeds meer dingen, die zijn er ook. Die gaan met de Bijbel om, wellicht zelfs dagelijks, en krijgen steeds meer onzekerheid over steeds meer dingen. Ken je dat verschijnsel? Dat kan alleen als je het woord niet gelooft en niet serieus neemt. Als je het voor je eigen doelstellingen wil gebruiken, dan krijg je onzekerheden steeds meer, naarmate je meer leest. Maar voor iemand die het woord van God gelooft, God serieus neemt op zijn woord en zo dat woord opent, leest en eventueel bestudeert wat een erg zwaar woord is, maar iemand die dat doet, die wordt gesterkt in het geloof, die krijgt inderdaad deze zekerheid. En deze woorden van ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Wel, deze woorden van ik ben verzekerd staan ook niet aan het begin van de brief, maar inderdaad aan het eind van dit gedeelte, aan het eind van deze eerste 8 hoofdstukken. Als je ze kent, als je begrepen hebt, voor zover het 100% mogelijk is dan, maar als je ze kent, dan heb je die zekerheid ook. Daar is het voor. Maar daarna, en dan gaan we verder, daarna, want dan hebben we even wat in het algemeen gesproken over de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief, waarin de grondslagen van het evangelie uiteen worden gezet, verklaard. Wel daarna komen wij in hoofdstuk 9, 10 en 11 terecht, waarvan soms gezegd wordt dat het een deel is wat net zo goed ergens anders in de Bijbel had kunnen staan, omdat het zo weinig te maken heeft met het voorafgaande. Wel, dat moet ik meteen bestrijden, dat is niet zo. Maar deze hoofdstukken 9, 10 en 11... die spreken over de positie van het Joodse volk in onze dagen. En behandelt de vraag hoe het dan zit met het Joodse volk, aan wie allerlei beloften gedaan waren, en wat komt daar nu nog van terecht. Immers in de voorgaande 8 hoofdstukken is uiteengezet dat de mens gerechtvaardigd wordt niet uit de wet, dus ook niet uit de Joodse wet, en niet uit de besnijdenis, Romeinen 2 en 3 en 4 zelfs nog, geloof ik, hè? Niet uit de besnijdenis, niet uit de belofte die God aan Israël gedaan heeft zozeer, enzovoorts, maar slechts buiten de wet om, buiten de besnijdenis om en door geloof. Waarna de volgende vraag dan is, maar hoe zit het dan met het volk Israël? Want er was toch van alles aan gegeven, de wet, de besnijdenis. En er zou toch het een en ander aan belofte vervuld moeten worden. En er komt maar, die zou bijvoorbeeld een koninkrijk komen, en dat is er maar niet gekomen. Hoe gaat het nou verder met Israël? Daar spreekt Romeinen 9, 10 en 11 over, en zet dan precies hetzelfde uiteen wat ook in de eerste 8 hoofdstukken staat, namelijk dat een Jood net zo goed tot geloof moet komen in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Omdat God een overblijfsel stelt naar de verkiezing van zijn genade. Voor degenen die die termen kennen. Uit Romeinen 11 dan. Het is aangehaald uit het Oude Testament. God zorgt dat er een deel van Israël overblijft naar zijn genadige verkiezing. Nou, welk deel kiest God dan uit Israël? Het gelovig deel. Het gelovig deel. En dus staat dus er ook een gelovig overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. God zorgt dat het gelovige deel van Israël overblijft. Dat wil zeggen, al die beloften aan Israël gedaan komen niet bij het volk als zodanig, maar het komt terecht slechts bij diegenen uit het volk die gelovig zijn. En de rest blijft domweg niet over. En dat is geen nieuwe waarheid, omdat hetzelfde uiteindelijk geldt voor de heidenen ook. En mocht hier een ongelovige in de zaal zitten, wel, als u daarin volhardt, u blijft niet over. Want van de gelovigen staat dat hij niet zal verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat betekent dat de ongelovige wel verderft, en als het verderft of bederft, betekent het toch in ieder geval dat het niet overblijft. Of moet ik zeggen overleeft, is het dan duidelijker. Opdat de gelovigen niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En de ongelovige overleeft dus niet, maar verderft, zeer eenvoudig. Hetzelfde geldt voor Israël ook. Er worden 3 hoofdstukken aan besteed om uiteen te zetten dat de positie van Israël, of meer in het bijzonder van het Joodse volk, niet anders is dan die van de heiden. Dat wil zeggen, het mag dan aan het volk het een en ander beloofd zijn, maar slechts die leden van het volk krijgen daar deel aan die inderdaad tot geloof komen in de Heere Jezus Christus, de beloofde Messias, niet alleen van Israël, maar ook van de heidenen. Of had ik moeten zeggen, niet alleen van de heidenen, maar ook van Israël. Dat kan ook. Ja, dat is Romeinen 9, 10 en 11. Dat was even kort, daar ga ik dus helemaal nou niet op in. En als kijken, Romeinen 11 eindigt ook met zoiets. Hè? Romeinen 8, dus het eerste deel van de Romeinenbrief, eindigt met wat boven vers 31 stond, het zegenlied. En hier ben ik aan het eind van Romeinen 11 en dan ben ik bij vers 33 en daar staat boven lofzang. Nou ja, dat had ook een zegenlied kunnen zijn, toch? Of andersom, dat laatste deel van Romeinen 8 had ook een lofzang kunnen zijn. Het is precies hetzelfde. Daar staat namelijk in vers 33 van Romeinen 11: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Het lastige van die vers is dat voor het grootste deel aangehaald zijn uit het Oude Testament. Maar daar ga ik dan maar niet verder op in. Maar de gedachte is dat de wijsheid van God zo groot is dat de mens het weliswaar niet kan naspeuren. Maar hoe weten wij dan dat die wijsheid van God zo groot is? Dat er zo'n rijke diepte is van zowel Gods wijsheid als kennis. Hoe weten wij dan dat het zo diep is als wij het niet na kunnen speuren? Dat is geen strikvraag hoor. Gewoon omdat hij het ons geopenbaard heeft. Toch? Ja. Want wat het oor niet heeft, dat is, nou citeer ik weer twee schriftplaatsen tegelijk, maar goed. 1 Korinthe 2, aangehaald uit Jesaja, wat het oor niet heeft gehoord, wat het oog niet heeft gezien, wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. Doch God heeft het aan ons geopenbaard. Je moet wel verder lezen, zeg ik altijd, hè, in die tekst. 1 Korinthe 2. Doch God heeft het ons geopenbaard. De mens kan het zich wel niet voorstellen met de ogen of desnoods met de oren. En hij kan het niet fantaseren vanuit zijn binnenste, vanuit zijn hart. Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, staat daar. En dat staat hier ook. Is trouwens vanzelfsprekend. Als die wijsheid en kennis Gods ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk is, zoals het hier staat in vers 33 en 34 van Romeinen 11, dan vraag je je af, hoe weet je dat dan, dat het zo diep is en zo groot enzovoorts? Nou, het antwoord is gewoon, het is in de voorgaande 8 en daarna nog 3 hoofdstukken bekendgemaakt. Het is heel eenvoudig. Dat is het probleem van hen hoe moet ik dat dan weer netjes zeggen, dat lukt mij nooit, hè. Dat is het probleem van hen die theologiseren, die zich met religie bezighouden. Die bedenken zelf wat. Het verhaal wat ik net verwees, over Mozes en over Boeddha, beide verhalen zijn ter plekke verzonnen. Die heeft iemand bedacht. Ik zal niet vertellen wat ze inhielden, dat doet er ook verder niet. Dat is volstrekt onbelangrijk. Heeft een mens bedacht. En geeft het aan een ander door, nog over de radio ook. Nou en, leuk, maar wat moet je daarmee? Niks. Zijn verzinsel zou beter geweest zijn als ze voor de naam van Mozes een andere naam verzonnen hadden. Het zou eerlijker geweest zijn. In plaats van het op te hangen aan een historische figuur. Maar goed, wat wij kennen uit het woord is dat God zichzelf aan ons geopenbaard heeft. En we moeten niet het tegenovergestelde doen, zelf het een en ander bedenken, zelf theologiseren, dan wel filosoferen, meestal is het het laatste trouwens, dan filosoferen, zelf wat bedenken en dan hier en daar een bijbeltekst erbij zoeken om het een beetje christelijk tintje te geven en dat de mensen voorzetten. Dat leidt namelijk tot niks. En dan wordt dezezelfde tekst misbruikt en dan zegt men, want ik heb het wel eens horen zeggen in het publiek, van er staat immers in de Bijbel dat de wijsheid en kennis Gods ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk is en dat zeren wegen zijn ondoorgrondelijk, die term kent u waarschijnlijk wel, dus zeggen, dat kunnen wij niet weten, dus we moeten er maar het beste van maken, daarom bedenken we zelf wel wat. En passen onze godsdienstige opvattingen aan de tegenwoordige moderne tijd. Alsof niet elke tijd in der tijd modern was. Maar goed, laat maar zitten. Wat het waarheid. Wat de schrift zegt is niet dat men niet kan kennen. De schrift zegt dat men het alleen kan kennen als men eindelijk een keer zijn mond houdt. En ophoudt zelf te praten tegen God en zelf dingen te bedenken. Maar zich onderwerpt aan zijn woord. Kijk, en dan ben ik bijna bij het uiteindelijke onderwerp van van Romeinen 12. Er staat in de prediker met name, dat herinner ik me zo, daar staat dat als men nadert tot God, als men ingaat in het heiligdom, dan zou men dat niet moeten doen om daar der zotten brandoffers te brengen. Zotte offers, onthoud de uitdrukking. Men zou daar niet in moeten gaan in de tabernakeltempel om zotte offers te brengen. Maar wat zou men er moeten doen dan? Als men de tempel of tabernakel ingaat. De voorhof door, het heilige door het voorhangst heilige der heiligen in. Tot voor de ark des verbonds, waarop de cherubim. De cherubs, weet u wel. Wat zou men daar moeten doen, denkt u?
Zoenen.
Dat is gebeurd eenmaal, ooit per jaar op de grote verzoendag. Maar wat had de heer gezegd dat hij daar doen zou? Hè? Hij had gezegd, vanaf het verzoendeksel, van tussen de cherubim, zal ik tot u spreken. Dat is nog wat anders dan dat de mens eenmaal per jaar, nou de hoge priester dan, eenmaal dat offer zou brengen op grote verzoendag. De heer had gezegd, ik zal van tussen de cherubim tot u spreken. Dus kijk wat ik zo gauw kan vinden in mijn Bijbel. Ik heb het hier. In Prediker 4. Prediker 4, vers 17 lees ik. Laatste vers dus, van het hoofdstuk. Daar staat, bewaar uw voet. Kijk uit waar je loopt, betekent dat. Bewaar uw voet, als gij tot het huis Gods ingaat. En dan staat er, en zijt liever nabij om te horen dan om der zot een slachtoffer te geven, want zij weten niet dat zij kwaad doen. Zijt liever nabij om te horen dan te, nou laat ik het maar kort samenvatten, dan te offeren. En wat er dus bij staat is dat die offers eigenlijk zot zijn, zeker als ze gebracht worden en werden door ongelovigen, want dat gebeurde in de tijd ook van het oude verbond natuurlijk. Maar er staat uitdrukkelijk, het gaat niet zozeer om die offers, daar ben je niks mee. Waar het om gaat is dat men tot God zou naderen om naar hem te luisteren. We zijn allemaal bekend, dacht ik, met de gedachte dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, die immers door het Ark des Verbonds in de tempel wordt uitgebeeld. Maar meestal denken wij, daar heb ik wel eens gemerkt, meestal denken we dan dat we naderen tot de troon der genade om tot God te spreken. Of om hem wat te vragen. Dan zou ik niet zeggen dat het niet mag of dat het niet de bedoeling is. Maar de Bijbelse gedachte is dat men daar zou naderen niet om wat te vertellen. In de eerste plaats niet, tenminste. Hè? Maar in de eerste plaats om te luisteren. Omdat God vanaf dat verzoendeksel, vanaf die troon der genade, om het allemaal meteen uit te leggen, hè, tot ons zou spreken, opdat wij van hem zouden leren. Andersom is het niet nodig. Opdat wij van hem zijn leven en daarmee zijn adem en dus zijn woord zouden ontvangen. Er komt nog wat anders bij. Er staat, bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat en zijt liever nabij om te horen. Maar dat nabij zijn, dat is gewoon naderen. Dus het normale woord voor naderen, maar het is ook het normale woord voor offeren. Naderen tot God is hetzelfde als offeren. Men gaat namelijk tot God. Het korban, nogal bekend begrip in Joodse kringen in elk geval. Korban, het tot God naderen. Vertaald met offeren dikwijls en hier vertaald met nabij zijn. Dus er staat, zij liever nabij om te horen. Oftewel, kom liever nabij om te luisteren. En men heeft het voor deze gelegenheid niet kunnen vertalen met offer liever om te horen. Want dan begrijpt niemand het meer. Maar de hele gedachte is dat als men tot God nadert, dan offert men, dan brengt men iets tot God. Maar het beste is dat men niet zijn offertjes meeneemt. Het beste is dat men zichzelf tot God brengt. En zich aan hem onderwerpt, zich aan hem geeft. Niet dat men zijn offers meeneemt en hem geeft. Laat staan dat men zijn geld in de collecte zou doen. Maar dat men tot God nadert om zichzelf voor Gods aangezicht te plaatsen. Dat is wat er staat. Daartoe zou men tot God moeten naderen. Zij het liever nabij om te horen. Betekent tegelijkertijd ook dat God niet spreekt in het openbaar tot het volk wat buiten is, maar dat hij spreekt in het heiligdom tot degene die tot hem nadert. In een afgesloten geheel. Alleen aan degene die binnen zijn. In de praktijk dus primair de priesters. Wanneer we het beeld van die oud-testamentische godsdienst even vasthouden. Maar goed, wat ik maar zeggen wil is dit, dat God in zijn woord zichzelf aan ons heeft willen bekendmaken tot lering van ons. En waarom hij dat doet, is uiteraard punt 1, tot eer van hemzelf, maar punt 2, opdat we ons vertrouwen op hem zouden stellen. Dat hebben wij toch in het gewone leven, in het aardse, in het gewone menselijk leven hebben wij dat toch ook. Dat wij in het leven staan en zeggen, ik wou dat ik eens iemand had waarmee ik eens praten kon. Hè? Ja, dan bedoel ik niet dat u daarmee bedoelt van, dan kan ik die ook de put intrekken. Nee, er zijn er die dat erbij denken. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Maar ik bedoel het positief. Ik wou dat ik iemand had met wie ik kon praten. Misschien is er iemand die mij helpen kan, die me adviseren kan. Misschien is wat ik meemaak wel heel gewoon. Maar weet ik dat gewoon niet, dat het gewoon is. Dat kan toch ook? Vandaar dat mensen met hobby's zich aansluiten bij mijn club, bij een vereniging. Er zitten allemaal mensen met dezelfde afwijking. Die verzamelen van die kleine briefjes, van die kleine met die randjes eraan, van die dingen die ongeldig zijn, waar je niks mee kunt, maar die verzamelen ze dan, hè? Nee, leuk, daar zeg ik niks van. Het is een leuke hobby, maar het is natuurlijk toch, ja, nou ja, ik kan niet zeggen dat het nuttig is zozeer. Ofwel, is het wel nuttig, broeder?
Nee,
dat ik weet het eigenlijk niet zo.
Niet.
Maar goed, ik noem het voor de gelegenheid. Het is in ieder geval iets wat niet iedereen heeft. Dus is het een afwijking. Maar als je dan met voldoende van die mensen bent, is het zo gek niet meer. Ik noem dit een positieve afwijking. Dan hebben we ook negatieve afwijkingen. Maar bij nader inzien durf ik die niet eens te noemen. Maar die zijn er ook. Afwijkingen die wel schadelijk zijn. En wat doen de mensen? Zoeken anderen op die ook zo zijn. Die net zo gek zijn. En gaan bij elkaar zitten. En zijn dan meteen een actiegroep. Ik ben alweer in de buurt van Den Haag, dus vooruit. Hè? Zoekt elkaar op. Men wil met elkaar over de dingen praten. Om te zien of er verwantschap bestaat. Hè? Je hebt toch iemand nodig in het leven. Ik beschouw het ook als normaal. We hebben dat nodig. We zoeken gelijkgestemde mensen. Bij wie we ook zo zonder meer dan onze rust vinden. Bij wie we ons thuis voelen. Aan wie wij steun hebben. Al of niet actief doet er niet toe. Maar zo is het nou eenmaal. Want alleen is maar alleen. En wie zou je dan zeggen wat goed is en slecht? Of wat normaal is en niet normaal? En wat hoort of niet hoort? Is toch wel normaal? He? Men heeft dat nodig. Maar het punt is dat de Heer zegt, ga nou niet naar al die mensen toe. Want die hebben allemaal dezelfde afwijking. Als iedereen diezelfde afwijking heeft, blijft nog steeds een afwijking. Hoe gewoon het ook wordt. De Heer zegt, ga maar naar mij toe. Kom maar aan mij vragen hoe het zit. Wat is de zin van dit leven hier op aarde? Dit verderfelijke leven. Ik kom net uit prediker vandaan dus even. Hè? Maar wat is de zin van het bestaan? Nou, de prediker zegt, dat is er helemaal niet. Wat men ook tot stand brengt, het verdwijnt weer. En zelf verdwijnt men ook. Men weet alleen niet wanneer staat er, maar dat het gebeurt is zeker. Wat heeft het allemaal voor zin? En al wat wij tot stand brengen, zegt hij, is in het verleden ook al geweest. Kun je wel zeggen, dat geloof ik niet. Maar het is heus zo. Het is allemaal al gebeurd. Wat heeft het voor zin? Waar werken wij nog aan? Waar werken we voor? Waarvoor zijn we hier? Wat bedenk je aan wie je dat moet vragen? Aan de schepper uiteraard. Waarom hij het gemaakt heeft. Waarom de mens in het algemeen hier is. En waarom wij in het bijzonder hier zijn. En er komt een antwoord op. Maar alleen wanneer we dat vragen. En bovendien, wij zullen het antwoord moeten accepteren. Ander antwoord is er niet. Als de schepper zelf antwoord geeft en wijst dat antwoord af, is er geen ander antwoord meer. En daar gaat het dan maar om. De Heer zegt, kom het al mij niet om wat te brengen. Want al wat je mij brengt, heb ik gemaakt. Dat staat in Handelingen 17. Daar zegt Paulus dat. Die zegt, God woont niet in een tempel of een huis wat met handen gemaakt is. En wij moeten niet menen dat God met mensenhanden gediend kan worden alsof hij behoeftig is. Handelingen 17. Want, zegt hij, God heeft uiteen het hele geslacht der mensen gemaakt. Met andere woorden, wij dienen niet God en wij houden niet God in leven. Hoewel vele religieuze mensen dat denken hoor. Ze denken dat zij God in stand houden. Ja, men zegt. Maar Paulus zegt, nee, het is andersom. God houdt de mens in stand. God heeft de mens gemaakt, niet alleen houdt hem in stand, dan heeft er een doel mee. En met dat gegeven zouden wij vervolgens moeten vragen, wat is het doel? Waartoe dient het dan? Het antwoord is dat de bedoeling is dat uit deze schepping een nieuwe schepping tot stand komt. Dat God zelf die maakt. En dat wij er uit zijn genade, uit de rijkdom van zijn genade, deel aan kunnen krijgen. Dat is wat hij ons openbaart. En hij openbaart ons ook op welke wijze dat dan allemaal tot stand gekomen is. Of eventueel nog tot stand komt. Dat is een gedachte die die mens zelf niet had kunnen hebben. Maar God heeft het ons geopenbaard. Zijn wegen, zijn wijsheid, zijn kennis mag dan onderzoekelijk, onnaspeurlijk zijn. Maar niettemin, hij maakt het ons bekend. En daarmee komen we bij het laatste vers van het hoofdstuk, Romeinen 11, 36. Want uit hem, en door hem, en tot hem zijn alle dingen. Dat heb je in één zin, verleden, heden en toekomst. Meer is er niet. Uit hem, door hem, en tot hem zijn alle dingen. Daar speelt de mens op zich helemaal geen rol in, integendeel. Het kan wel zijn, het is natuurlijk zo, dat de mens betrokken kan worden in Gods werk en in Gods plan. Maar hij is het die het plan gemaakt heeft. Hij is degene die het uitwerkt en hij is degene die het brengt tot het gestelde doel. En hij is bovendien het gestelde doel, om het dan maar meteen goed te zeggen. Want dat is wat er staat, uit hem, door hem en tot hem. Uit duidt op het verleden, tot duidt op de toekomst en door wil zeggen de weg van het begin tot het eind. Uit hem, door hem en tot hem. En nou lees ik het natuurlijk met de goede klemtoon. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En dus, hem zij de heerlijkheid in de eeuwigheid. En dat betekent niet alleen voor altijd, maar dat betekent ook overal. Hem zij de heerlijkheid, altijd en overal. Amen. Het zij zo betekent dat. Anders is het niet. Dat betekent het. Amen. Einde van het verhaal. Maar nou, de volgende vraag is, wat moeten wij daar nou mee? Want dan staan we er helemaal buiten. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Het antwoord is, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, 12 vers 1, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk korban. Offer. Dat is hetzelfde begrip als wat we zojuist lazen uit Prediker. Het nabij zijn. Het offeren. Stel uw lichaam tot een offer. Dat wil zeggen dat dat lichaam, dat wij dat lichaam, ons hele wezen dus. Het is lichaam, dat is de uiterste verpakking, de buitenste verpakking. Maar het is dus lichaam met al wat erin is. De bedoeling is dat we ons lichaam, dus heel ons leven, tot hem brengen. Als we tot hem gaan, nemen we niet een offer mee. Wij zijn het offer. Heb ik eens nagevraagd aan Isaac. Nou goed, laat me zitten. We zijn het offer. Die een type is, Isaac, die een type is van de Heer Jezus. Hij bracht niet wat. Hij kwam. En bracht zichzelf. Ja. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot offer. Dat betekent dat we inderdaad tot God zouden naderen. Wat zouden we daar verder nog meer doen dan? We gaan tot God en dan? En zeggen, hier heb u het hele spul. Ik heb het verpest, maar misschien kan u er nog wat mee beginnen. Het is een hoop schroot. Ik heb het in elkaar gereden, maar zo werkt het niet hoor. Dat is het wel hoor, een hoop schroot. Daar gaat het nou niet om. Dat is het wel. En? Maar het punt is gewoon dat we het hem zouden brengen om het aan hem te onderwerpen. Of gewoon, wij gaan met heel wie wij zijn, gaan we tot hem om naar hem te luisteren. Zijt nabij, offert. Zijt nabij om te horen. Het kenmerk van een gelovige kan toch alleen maar zijn dat hij gelooft. Dat wil zeggen dat hij luistert naar, dat is hetzelfde hoor. Dat hij luistert naar, gehoor geeft aan en dus geloof hecht aan het woord wat God spreekt. Daar gaat het om. En als dat gebeurt, als we zo tot de Heer gaan, ons onderwerpen aan wat hij zegt. En als daarbij aansluiten en dan alleen maar zeggen als reactie erop, hem zij de heerlijkheid in de eeuwigheid, amen. Als we dat doen, dan betekent het dat we veranderen. Ja, dit zouden we moeten zeggen. Hem zij de heerlijkheid. En niet alleen voor altijd en ook niet alleen overal, maar ook in ons leven. Want daar gaat het om. Lees maar eens verder. Er staat, ik bid u dan, dat is de apostel Paulus dus. En let op het woordje dan, hè. Ik weet niet of u goed Nederlands verstaat, maar het dan heeft de betekenis van dat wat nu volgt voortvloeit uit het voorafgaande. Ik geloof dat we tegenwoordig dan gewoon dus zeggen, hè. Of we zeggen, wel nu. We beginnen zo de zin, dat kan ook, maar het betekent altijd op grond dan van het voorgaande. Voortvloeiend uit wat al besproken is. Voortvloeiend uit dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus aan het eind van Romeinen 8. En voortvloeiend uit dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn volgens het eind van vers 11. Komen wij in hoofdstuk 12 vers 1. Het laatste deel dus vervolgens van deze brief. Waarin gewoon de praktische consequenties getrokken worden uit al het voorafgaande. Praktische consequenties uit dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn, dat niets ons zal kunnen scheiden van hem, dat uit hem en door hem alle dingen zijn. Voortvloeiend eruit staat er dan, ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot offer. Het betekent gewoon dat wij ons inderdaad volkomen aan hem en dus aan zijn woord, aan wat hij zegt, zouden onderwerpen. Ik zei met opzet nog niet eens zijn wil, want dan worden weer de verkeerde conclusies meteen getrokken. Want dan zegt hij weer, laat de Heer maar zeggen wat ik doen moet, maar hij zegt het me toch nooit, dus ik ga maar mijn eigen gang. Heb je dat nooit horen zeggen? Nou, ik heb het meest horen denken, eerlijk gezegd. Maar goed, hè? Nee, het punt is, men zou moeten luisteren naar wat God te zeggen heeft en waar zegt hij wat? Wel, in zijn woord. Dat zou men moeten doen. En daarop zou men tot hem moeten naderen. Als u vraagt, wat betekent dat in de praktijk? Zeg dat nou eens concreet, want dan kan je toch niet naar de hemel lopen. Dan zeg ik nou, open het woord en leef daaruit. Lees dat. Hè? Onderzoek de schriften, staat er, lees die schriften. Maak het je eigen en leef daaruit. God heeft gesproken, zo is het en daarmee uit. En u zult zeggen, dat is toch geen kunst? Dan zeg ik, dat is wel een kunst. Want het probleem is dat de natuurlijke mens gewoonlijk leeft, of uit de gedachten die hij zelf opbrengt, om niet te zeggen ophoest, maar meer nog, en dat is vaak nog erger, meer nog, hij leeft uit de gedachten die anderen over hem hebben en hem opleggen. Er was bij stilgestaan. Ik moet er bijna dadelijk aan denken hoe het leven van de mens eruit zou zien als hij zich niet bij alles zou afvragen wat denken de buren ervan. Of wat denkt de kerk, onze broeders en zusters bedoel ik trouwens. Wat denken die ervan? Of de familie of zo. Denk dat nou eens even weg voor de aardige zomer van de grap. Hè? Als dat nou allemaal weg is, weet u dan nog hoe u leven moet? Weet u dan ook wat u morgen gaat doen? Of heb je al die andere mensen erbij nodig om te zeggen wat u doen en laten moet, wat zij vinden dat u zou moeten doen enzovoorts? Denk er maar eens over na. Ik geloof dat het merendeel van de mensen, in ieder geval in ons land, zich hun leven afhankelijk stellen van de buren, van de familie, van de weet je veel wie allemaal. En weet u wat daar, ik zou me niet kunnen schelen, ware het niet dat als het woord van God tot die mensen komt, dan vragen ze ook maar wat denkt de familie dan, denken de buren ervan en wat zou ik moeten doen. Ik zal er toch eens over praten met nee, laat ik dat maar niet zeggen. Maar goed, hè? Met de donateur. Nou goed, nee. Laat maar zitten. Hè? En weet je wat het gevolg is? Dan gebeurt er niks. Want die Heer en zijn woord, dat is maar één. Maar de buren, dat zijn er minstens al twee. Dan heb ik het nog niet over de familie. Laat staan de schoonfamilie. Nou goed, waar het dus maar om gaat, is dat, dat wij, hè, wij als gelovigen, zouden ons van de wereld moeten onderscheiden door het nou eens niet meteen te vragen wat vindt de familie of de buren, de broeders en zussen of wie die en die ervan, maar wat vindt de Heer ervan, wat heeft de Heer gezegd? De meest voorkomende vraag in het leven is, waar moet het naartoe? Toch of niet? Nee, wij maken ons nooit bezorgd over het heden. Wij maken ons altijd bezorgd over wat gaat komen, hè? Toch of niet? Dat laat maar. Maar dat is wat we gewoon doen. Daar maken we ons zorgen over. Van vandaag gaat het nog wel. Hè? Maar de vraag is af wat moet er morgen gebeuren en zeggen waar moet het naartoe? Nou, dat geeft zo'n antwoord op waar het naartoe moet. En dan zegt hij, ja, maar ik bedoel met mijn privéleven. Ja, wat denkt u wat? Wat belangrijker is? De toekomst van de wereld als zodanig, de schepping als zodanig, of uw privéleven? Je zou toch moeten beginnen met te leren verstaan waartoe deze wereld überhaupt bestaat, in zijn geheel. Tenzij u belangrijker bent dan heel die schepping. Maar dat bent u niet. En dat is het begin wat wij moeten leren. Dat we niet zo belangrijk zijn als dat we van nature denken. Kinderen denken dat ze belangrijk zijn. Als je niet oppast, denken kinderen het hele leven om hen draait. Als ze voor de eerste keer hun ouders zien, zal ik maar zeggen, of horen, dan leren ze niet anders dan dat die ouders te zijn voor hun. Voor het kind. Het kind zit een grote bek op. Nou ja, het huilt. Schattig, hè? Ja. Nou ja, en daarmee zetten de ouders naar de verzorgers, hoe het maar heet, zet het naar de hand enzovoorts. En als je niet oppast, blijven zij dat tot een lengte van jaren doen. Totdat ze in het rusthuis zitten. En dan nog. Oh, zit hij in het rusthuis? Nee, maar zo gaat het toch dikwijls. Zo belangrijk is het. We zullen eerst de grote dingen moeten leren. Daarna kunnen we altijd nog leren welke plaats wij in dat geheel innemen. En daar gaat het om. Ik geloof niet dat het mogelijk is dat wij zonder te leren wat God van plan is met de schepping, wel kunnen leren wat het doel is van ons persoonlijke leven. Daar geloof ik niet in. We moeten geïnteresseerd zijn in Gods werk, in wat Hij doet. En pas daarna in welke plaats wij daarin kunnen innemen. Welk deel wij daaraan hebben. En zelfs of wij er wel een deel aan hebben. Daar gaat het om. Het gaat eerst om luisteren. En als wij luisteren naar de Heer, dan dienen wij te zitten, om niet te zeggen te knielen, aan zijn voeten. Dat is bijbels. Luisteren. En zo gaan wij tot hem. Lieve Heer, kijk eens wat ik heb meegebracht. En ook niet eens met Heer, wat wilt u dat ik doen zou, maar wel met Heer, zeg maar wat u te zeggen hebt. En dan is hij voorlopig nog niet uitgepraat. Maar daar gaat het om. En als we zo tot hem gaan, dan kan het niet missen, dan worden wij veranderd. Want het grote verschil tussen de natuurlijke mens en een gelovige, zoals die ons in de Bijbel wordt voorgehouden, is dat de natuurlijke mens zijn eigen stem verheft. Zijn eigen verbeeldingskracht en fantasie gebruikt enzovoort. Zijn eigen gedachten ontwikkelt en uitdraagt. En probeert anderen daarvoor te winnen, eventueel daaraan te onderwerpen. Maar een gelovige is iemand die al zijn gedachten inslikt, die het hele zaakje gewoon uitdraait, stopzet en zich laat vullen, niet met zijn eigen woorden of eigen gedachten, of hoe ik zeg, zijn eigen domheid. He? Maar die zich laat vullen met het woord van God. En als een mens daarmee gevuld wordt, dan is hij al veranderd. Want de mens bestaat nou eenmaal niet uit een buitenkant. De mens is namelijk geest, dat wil zeggen, een mens is wat er in zijn hart is. Dat is wat hij werkelijk is. En wat is er in het hart? Dingen die hij zelf produceert, of dat wat God voortgebracht heeft, het woord van God namelijk. En daar gaat het werkelijk om. Wat hier dus staat is, ik bid u door de ontfermingen Gods, dat is de verwijzing dan ook naar het voorafgaande, net als het woordje dan, hè? Door de ontfermingen Gods, doordat God zich over ons ontfermd heeft, hè? Op grond van de volgende hoofdstukken. Ik bid u, ik vraag u. Let op dat er geen opdracht is. Niet ik beveel u, maar een verzoek. Op grond van het voorgaande worden alle gelovigen verzocht om vrijwillig. Ja. Dat gij uw lichamen stelt tot een offer. Ik moet er meteen bij zeggen dat een oproep is niet aan alle mensen, maar aan de broeders. Dat wil zeggen aan wedergeboren mensen, aan gelovigen. En zij, aan hen, een oproep aan hen die het woord Gods en daarmee de Heer Jezus Christus aanvaard hebben. Die zeggen, Heer, ik geloof. Ik heb mijn vertrouwen gesteld op u, uw zoon en uw woord. En aan hen zegt de apostel, wel, breng dan al je spullen maar mee, dat is het beste. En breng het bij de Heer en word zo veranderd. Broeders, ik bid u dat gij uw lichamen stelt. Uw lichamen. Dat is merkwaardig. Omdat van het lichaam gezegd wordt dat is het lichaam der zonde. Een lichaam waarin geen goed woont. Een zondig lichaam, een lichaam dat aan de dood is onderworpen. Een zwak lichaam bovendien. Het was daar te brengen bij de Heer. Een lichaam dat zelfs nog gewoon oude mens en oude schepping is. Breng het maar bij de Heer. Kan dat zomaar? Ja, het kan, vanwege wat erin zit. Het gaat namelijk niet om het lichaam, het gaat om wat erin zit. Dat staat er ook achter. Dat gij uw lichaam bestelt tot een levend offer. En de gedachte is dan dat inderdaad de geest Gods in ons woont. Dat was Romeinen 8, maar dat heb ik niet met u gelezen. De geest Gods in ons woont, waardoor wij levend geworden zijn. Waardoor het leven Gods in ons geplaatst is. En die levende lichaam, die lichamen die voor God levend gemaakt zijn. Door zijn woord, door zijn geest. Hè, die lichamen zouden we tot hem stellen. En er staat zelfs niet alleen een levend offer, maar er staat zelfs een heilig offer. Is ons lichaam dan heilig? Ja, om dezelfde reden uiteraard. Omdat Gods geest, de heilige, daarin woont. Daarom zijn wij heilig. Daarom worden gelovigen ook aangesproken als heiligen. Er worden zelfs brieven aan hen gestuurd. Hè? Aan de heiligen die, waar dan ook zijn. Hè? En dat is niet alleen Sinterklaas en Sint-Jutemis. Nou ja, die hebben we goed. Hè? Nee, dat zijn alle gelovigen. Die zijn heilig. Waarom? Omdat ze het leven van de heilige God, namelijk de Heilige Geest, ontvangen hebben. Daardoor zijn ze geheiligd. Heilig wil in de eerste plaats zeggen heel. Dat wil zeggen heel gemaakt met God, verbonden met God. Door de liefde Gods uit het eind van Romeinen 8, weet u nog? Geheiligd dus. Eén gemaakt met de levende God. En hetzelfde woord heeft aan de andere kant de betekenis van apart gezet van de wereld, afgezonderd. En ook de betekenis van gereinigd zijn eigenlijk drie begrippen. Afgezonderd van het een, verbonden met het ander en gereinigd. Let erop dat er niet staat, ik bid u dan dat gij uw lichaam reinigt, opdat gij een welbehagelijk offer moogt zijn. Dat staat er niet. Dat kan ook niet. En dat hoeft ook niet. Want wat geleerd wordt is dat wij geheiligd zijn in Christus. Op dezelfde grond als dat we levend gemaakt zijn in Christus. En nu dat zo is, nu we levend zijn in Christus voor God. Nu we heilig zijn voor God. Wat zouden we daarmee doen hier in de wereld? Wat moeten wij met zo'n levend en geheiligd lichaam? Nee, niks. Bij de levende en heilige God brengen. Dat is de bedoeling. En er staat er dat het dan niet alleen een levend en heilig offer is, maar ook een Gode welbehagelijk offer. En een Gode welbehagelijk offer is hetzelfde als een offer, een welriekende reuk den Heere. Dat is de uitdrukking in Leviticus. Het eigenaardige is dat alleen die offers in het Oude Testament, even kijken, het brandoffer, het spijsoffer en het dank- of vredeoffer. Alleen die offers uit het Oude Testament die een beeld zijn van opstanding en wat er verder volgt, alleen die offers worden beschreven als goden en welriekende reuk. En dat wil zeggen het schuld- en het zondoffer die een beeld zijn van de dood en het oordeel over de oude mensen, over de zonde. Daar verstaat nooit dat het een lieflijke reuk is den Heere, integendeel. Maar hier staat het wel, een Gode welbehagelijk offer. Waarom? Omdat het inderdaad gaat om een levend offer. omdat we levend gemaakt zijn door de opstanding van Christus uit de dood. En door onze opstanding, onze opwekking dus eigenlijk, met hem. Daartoe zijn wij gereinigd. Opdat wij ons gereinigde vat, lichaam, leven, in zijn hand zouden stellen en ons zouden laten vullen met zijn woord. En dat onderscheidt ons van de wereld. Want hoe langer een mens leeft hier beneden, hoe meer hij gevuld wordt met de woorden moet ik eigenlijk zeggen, van de wereld. Dat is wat er gebeurt. Ik vind het bijna ongelooflijk als ik het hoor en lees. Wat de moderne mens zo al te vertellen heeft aan wartaal. Aan onzekere dingen. Dingen die nergens op slaan. Ja, ik denk, ik vind, ik veronderstel enzovoorts. Ja, naar mijn mening. Ja, wat koop je daarvoor? Die is morgen toch anders. We hebben de zekerheid van het woord van God. Dat is wat we nodig hebben. Nou goed, er staat dan ook prompt in vers 1 staat, stel uw leven of lichaam tot levend heilig, Goden welbehagelijk offer. En dan vers 2, en, maar dat betekent namelijk, het gaat niet om dat er nu wat anders volgt dan wat in vers 1 al stond. Maar er komt een toelichting op wat in vers 1 staat. Namelijk, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Waarbij ik nog even moet opmerken dat er staat wereld in de vertaling. In Grieks staat er aion. Dat wil zeggen dat is niet zozeer de stoffelijke wereld. Maar het is meer de aard van de wereld. Maar goed, het doet weinig ter zake. Eigenlijk. Want het punt is dat ook uit de rest van het vers dat wel blijkt. Er staat namelijk, wordt deze wereld niet gelijkvormig? En als, voor ik het uitleg vraag ik dan, wat dan wel? Nou, daar staat er. Maar, in plaats daarvan dus, maar wordt veranderd door de vernieuwing, dat is verandering, vernieuwing, hè, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Wat wordt er dan veranderd? Uw gemoed. Maar mocht het niet duidelijk zijn, de nieuwe vertaling zegt uw denken. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dat is precies hetzelfde hoor. De vernieuwing van uw denken, uw gemoed. Het gaat namelijk om wat in ons hart, ik zeg met opzet niet hoofd, hoewel het dat ook kan zijn, hè, maar wat in ons hart omgaat, dat moet veranderd worden. Het verschil tussen een gelovige en een ongelovige zit hem niet in de wijze waarop hij op zijn fiets zit, of zijn kopje koffie vasthoudt. Of waar hij dat kopje koffie drinkt. He? Dacht u van wel dan dat het daar iets mee te maken heeft? Het zit hem in wat er in zijn hart is. Daar gaat het om. Want dat is wat. Kijk, dat is wat de mens is. Het eenvoudigste argument daarvoor is gewoon dit. De staat. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En God is een oordelende van de verborgene dingen in het hart van de mens. En ik kijk niet of we allemaal met z'n vork eten. Daar zijn anderen voor. Ja, waar het maar om gaat is, dat het niet de bedoeling is dat wij een bepaalde uiterlijke levenswandel openbaren, of hoe moet ik dat zeggen, manifesteren, waar de buren weliswaar goed over spreken. Maar daar spreekt God niet goed over, want dat kan hem niet interesseren. Het gaat niet om wie u voorgeeft te zijn, of u al aangepast bent, of u zich wel weet te gedragen. Het gaat erom wie u bent. Wat in uw hart is. Waar gaan uw gedachten over? En wat komt eruit als u onder druk komt te staan? U weet, hè, als je iets onder druk zet, komt er van alles uit. Dat weet u toch, hè? Wat komt eruit een mens als je onder druk komt te staan? Komt er dan nog het woord van God uit? Nee, ik ken er zelfs. Die waar wel een heleboel woord van God ingaat, maar als ze onder druk komen te staan, komt er nog niet het woord van God uit. Wat ze er dus mee gedaan hebben, weet ik dan ook nog niet. Het is moeilijk genoeg, maar dat gebeurt ook nog. Maar de bedoeling is dat we inderdaad met dat woord gevuld worden. Zodat als wij in ons hart, in onze gedachten te raden gaan, als wij in de problemen zitten, als wij in een situatie terechtkomen waar we niet zo 1, 2, 3 gewoon via reflexen op reageren. Als we dus in onze hart te raden moeten gaan, waar komen we dan terecht? Wat zit er dan in? Onze eigen gedachten, onze eigen onzekerheid, of onze eigen onwetendheid, een onnozelheid, onkunde, onvermogen, onze eigen falen. Of zit er in onze eigen intelligentie, alles wat we geleerd hebben met die dure opleiding die we gevolgd hebben. Wat komt eruit? Nee, alle twee betekent niet veel. Van wat ik nou noem, ik noemde wat uitersten, hè. Waar het om gaat is of dat woord van God erin zit. Of je de beloften Gods kent. Of die u tot steun zijn in uw leven. Als dat zo is, dan is dat tot eer van God. En als u het leven het hoofd kunt bieden uit wat u geleerd hebt, uw scholing, uw natuurlijke aandacht of wat dan ook, dan mag dat fraai zijn, mag u een goed mens zijn, maar het is niet tot eer van God. Ik zal ook niet zeggen tot oneer, dat is weer wat anders, maar het is niet tot eer van God. Waar het om gaat is dat we ons inderdaad zouden laten vullen met het woord van God. En dus niet gelijkvormig worden aan de wereld zoals wij die kennen, deze tegenwoordige aion, vertaald met wereld. Maar we zouden veranderd moeten worden door de vernieuwing van ons denken. We hebben door dienen er andere gedachten op na te houden. Ja. En als dan de vraag gesteld wordt, waar moeten we naartoe? Dan zeggen we, nou ja, dat kunnen we wel vertellen waar we naartoe moeten. Hoe we er komen is weer wat anders. Maar waar naartoe moet, weten we toch of niet? Hoop ik maar. Want dat is bekend. Dat is heel mooi in de streek, want dat weet de wereld niet waar het naartoe moet. En als een beetje iemand intelligent is of wat geleerd heeft in de wereld, weet hij ook dat het misschien ergens naartoe moet, maar dat het daar dan toch in ieder geval niet terechtkomt. Wat dacht u van wel? De toekomst heeft er nog toe altijd wat anders gebracht dan dat de mensen van verwachten. Maar anders hadden we lang geen aardolie meer, dat weet u toch, hè? Nou goed, laat ik er maar niet over beginnen. En geen aardgas. Dan stond Nederland nu al vol met auto's. Maar goed, daar zullen we het maar niet over. Het brengt altijd wat anders. Men weet het namelijk, wij weten het wel. En daar gaat het om. Dat we leren leven uit het woord van God. Dat we de wereld ook zien zoals God hem ziet. Namelijk veroordeeld. En of je nou morgen kapot gaat, of over 40 jaar, of in de volgende generatie, dat is niet van groot belang, hoor. Voor de wereld wel, voor ons niet. Nou, je gaat morgen niet kapot, dat kan ik je ook wel vertellen, want daar gaat het ook niet naartoe. Hè? Toch? Maar bij wijze van spreken dan. Dat is waar de wereld zich druk over maakt. De ongelovige. Die afhankelijk is van zichzelf of van zijn buren. Zijn medemens bedoel ik dan. Nee, die zit in de Tweede Kamer. Maar goed. He? Daar is hij van afhankelijk. Maar dat leidt tot niks. Het punt is, wij zien die wereld dan zoals God hem ziet. Namelijk al geoordeeld bijna 2000 jaar geleden. Definitief aan het kruis van Golgotha. Een zondige wereld die zijn bestaansrecht verloren heeft. Een wereld die zich afgesneden heeft, afgezonderd heeft van de God des levens, van de vorst des levens en voor zichzelf is begonnen. Losgemaakt heeft van zijn oorsprong. Die is tot de ondergang gedoemd, uiteraard. En God heeft hem al veroordeeld en losgelaten. Dat staat allemaal in de schrift. Zo zien wij die wereld ook. En als de buren zich daar zorgen over maken, over die wereld, nou ja, waar maken ze zich zorgen? Wij weten dat al lang. Wij weten ook dat er redding is voor een ieder die gelooft. Dat is de andere kant van het verhaal. De enige oplossing die we voor wat voor problemen ook kennen is, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Dat is Bijbelse boodschap. En daar leven we als goed is uit. Dat maakt ons anders. En dan noem ik maar een paar eenvoudige voorbeelden, omdat de moeilijkere dingen, die liggen voor u anders dan voor mij, denk ik. Dus laat ik het maar bij. Maar waar het om gaat is dat een gelovige zich onderscheidt van een ongelovige, doordat hij met wat anders gevuld is. Nee, ook met woord, maar met het woord van God. En dus andere gedachten erop nahoudt. En als ze tegen mij zeggen, we hebben nog voor 40 jaar aardolie, denk ik, nou, dat is lang zat. Hè? Toch of niet? Of ik moet over 20 jaar mijn hypotheek terugbetalen. Dan denk ik, nou, dat gaat wel goed. Nee dan. Moet kunnen, dacht ik. Is het niet? Maar goed, even terzijde dan. Maar zoiets, wij hebben toch bepaalde zekerheden waaruit wij leven. Bepaalde onzekerheden van de wereld kennen wij absoluut niet. Nou, daar gaat het maar om. Er staat dus, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Dat wil zeggen dat de gelijkvormigheid hier uit dit vers niet slaat op een uiterlijke gelijke vorm, maar op een inwendige vorm. De gedachtennamen die wij hebben, de vormen die ontstaan wanneer wij beginnen te denken en te redeneren, daar gaat het over. Er staat dus, wordt de wereld niet gelijkvormig, wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. En er staat er ook, opdat gij moogt beproeven welke de goede, of eigenlijk gewoon opdat gij moogt proeven, namelijk ook smaken. En u weet, je kunt niks proeven zonder het in je lijf te steken. Nou ja, in je mond. Dus proeven, dat is meer dan alleen maar iets waarnemen, dat is iets observeren, iets... Het is iets beleven, dat is proeven. Moet ik ineens aan de wijn denken, maar goed. Hè? Dat is belevenis, dat gaat helemaal door je lijf. Dat is de Bijbelse gedachte ook. Hè? Dat is proeven. Opdat gij moogt proeven, niet alleen weten. Hè? Maar dat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want voor de mens bestaat er niet een goede en welbehagelijke en volmaakte wil. Is alleen raden, gissen, compromissen sluiten. Maar als wij veranderd worden in ons denken, dan zullen wij inderdaad die goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God proeven. Beleven. Ervaren en dus ook kennen, overigens. Want daar gaat het om, hè. En let erop dat er niet staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd, opdat gij de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zou doen. Het lag wel voor de hand om dat te zeggen, maar dat staat er niet. Daar gaat het ook niet over. Wereldgelijkvormigheid is niet dezelfde dingen doen als de wereld, maar dezelfde dingen denken als de wereld. En het eigenaardig is, ik hoop dat u dat ook al ooit ervaren hebt, het eigenaardig is dat wij met gemak dezelfde dingen kunnen doen als de wereld, zoals postzegels verzamelen. Hè? Dat kan toch? Om er wat onschuldigs te noemen. Hè? Maar we kunnen dezelfde dingen doen als de wereld en toch anders zijn. Anders zijn. Intern, dat merken ze misschien niet aan ons, maar het is wel zo. Het is anders daarbinnen. We reageren anders. We denken anders. We zien anders. We zien de mens anders. We zien alle mensen als verloren zondaren. Als arme stervelingen die er ook verder niks aan kunnen doen. Toch? En die zichzelf niet kunnen verbeteren. Zo ziet de wereld dat niet, zo zien wij dat. Maar wij zien ook een genadig en barmhartig God die rijk is aan goede tierenheid. Daar gaat het maar om, dat is het verschil. En tegelijkertijd kun je net als de wereld postzegels verzamelen. He? Dus, wordt veranderd, opdat gij moogt beproeven, want de wereld proeft dat niet, opdat gij moogt proeven de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God. Dat is de bedoeling. En pas heel langzaam in de volgende verse wordt daarna nog eens gesproken over het eventueel doen van de wil van God. Voor zover dat de bedoeling is. Dat is de bedoeling hoor, natuurlijk. Dat zeg ik ook, maar daar begint het niet. En dat is altijd waar ik enorm voor moet waarschuwen. Het gaat er niet om dat we de wil van God doen. Ik ken zelfs ongelovigen die in hun ongeloof de wil van God doen. Er zijn voorbeelden genoeg van. Toen Nebukadnezar met zijn legers kwam naar Jeruzalem om het 3 keer in te nemen en uiteindelijk te verwoesten, deed hij de wil van God. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat wist of dat hij een gelovige was. Toch? Maar hij deed de wil van God. Ja. En toen de Romeinen in de tijd, ja, ook Jeruzalem veroverden en verwoesten, deden ze de wil van God. En toen diezelfde Romeinen samen met de Joden de Heer Jezus kruisten, toen volbrachten zij de raad Gods. Ik kies met opzet deze woorden, omdat ik ze nou letterlijk citeer. Je kunt dus niet zeggen dat ik het niet goed heb. Dat is wat er staat. Zij deden, volbrachten daarmee de raad Gods. Maar ze kenden die raad Gods niet, maar ze deden hem wel. En ik ken nog een hoge priester, Caiaphas, die ook aan die raad Gods deel had door hem uit te voeren, maar er zelfs nog een uitspraak over deed, waarvan er achteraf gezegd wordt dat het een regelrechte profetie was zelfs. Hij verkondigde zelfs de wil Gods en het plan Gods en de raad Gods. En zelfs de evangelie, dat één mens zou sterven voor heel het volk. Maar hij was een ongelovige. En zo kennen we mensen die in de naam des Heren, nee, ze deden het niet, maar goed, die in de naam des Heren boze geesten uitdreven. Nou, dat lukte niet erg trouwens, maar goed. Maar goed, maar ze gebruiken de naam des Heren. Ze kennen de Heer niet. En er zijn mensen die de wil des Heren doen, maar ze kennen de wil des Heren niet. Dat kan dus nooit het belangrijkste zijn. Want het is beter om de wil des Heren te kennen, te weten, zonder hem te doen, dan de wil des Heren te doen zonder hem te kennen. Want men moet beginnen namelijk met de wil des Heren te kennen. Men moet beginnen te luisteren naar zijn woord. En zich daaraan onderkennen verstaat en niet alleen weten, maar inderdaad aanvaarden dat het zo is. Hè? Daar gaat het om. Dat men zich laat vullen met zijn woord. En pas daarna, wanneer men die wil des Heren leert kennen, pas daarna is het mogelijk om in die wil en zelfs ook in de uitvoering van die wil deel te hebben. Maar vergis u niet, daar is de Heer niet voor afhankelijk van u, hoor, om zijn wil te volbrengen. Dat doet hij ook zonder u. Wij zijn niet God genadig door hem te helpen bij zijn werk. God is ons genadig door ons te betrekken in zijn werk, wat hij zonder ons ook wel gereed zou krijgen. Ik vind trouwens een hele geruststelling dat zo mag. Dat zonder ons ook wel goed komt. Toch of niet? Maakt de verantwoordelijkheid iets minder groot. Maar niettemin, zo is het wel. Maar de bedoeling is dat we ons leven in zijn hand stellen en daarmee ons hart, dat is ons leven. Dat is het enige wat we als ons leven kunnen aanduiden. Dat is wie wij zijn. Onze inwendige mens. Dat brengen we bij de Heer. Maar waarom? Om ons te laten vullen daar met zijn woord in plaats van dat van de wereld. Om dus zijn wil, zijn goede, welbehagelijke en volmaakte wil. Niet alleen te kennen, maar ook te proeven en daarmee te leven. Als we hem daarmee gevuld worden, proeven we hem vanzelf, zou ik bijna zeggen. En daarna staat er in vers 3, en er wordt ook de overgang gemaakt naar de praktische uitvoering daarvan. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder in uw midden, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot zekere hoogte, tot matigheid. Waarmee in één adem gezegd wordt dat er grenzen zijn aan de wijsheid van de mens en dat hij niet wijzer moet zijn dan een bepaald niveau, dan een bepaalde maat, en die maat, matigheid staat er dan, het is gewoon maat hoor, een grens namelijk, een maat, hè? Dat die wijsheid niet over die maat heen zou moeten gaan. Dat betekent namelijk in de eerste plaats dat Zoals gezegd, het verschil tussen een ongelovige en een gelovige is dat een ongelovige ongebreideld, ongetemd, onbeteugeld zijn gedachten de vrije loop kan laten en die plannen die hij ontwikkelt kan gaan uitwerken enzovoorts. Nou, dat is een ongelovige, maar een gelovige kent zijn grens. Die weet namelijk dat hij van zijn eigen plannen toch niks terechtkomt en die zit het op een laag pitje om zich te laten onderwijzen door het woord van God. Dat is het. Dan is men wijs. Niet uit zijn eigen, en dus eigenwijs, maar is men wijs tot matigheid. Maar verder wordt meteen nog een toepassing gegeven, en daar gaat de rest van het hoofdstuk feitelijk over. Namelijk dat ook voor de gelovigen onderling geldt, dat er voor de gelovigen zelf een maat is, een grens is aan zijn wijsheid. En daarmee aan zijn plaats ook in de gemeente. En te midden van de gelovigen. God heeft ons tot zijn kinderen gemaakt, bedoel ik te zeggen. God heeft ons ingelijfd bij zijn lichaam, de gemeente. Hij heeft ons daarin een plaats gegeven. En het is niet aan ons om die plaats te bepalen. Kijk, het kenmerk van de ongelovige is dat hij probeert zijn hoog mogelijke plaats op de maatschappelijke ladder te bereiken. Ik zeg altijd meteen, dan kan hij hem het beste plat neerleggen. Maar goed, daar even tezijde. Maar wat ik zeggen wil is, de natuurlijke mens probeert zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder te komen. En als hij merkt dat hij niet hoger kan, wordt hij depressief. Maar hè, toch? Zo is het toch, of niet? En dan wordt hij narig. En dan gaat hij al die anderen die hem proberen voorbij te gaan, gaat hij proberen van die ladder af te gooien enzovoorts. Het zou je gedacht zijn wat ellende dan uit een mens komt. Zo is het ongeveer. Maar de bedoeling van de gelovige is niet dat hij zo hoog mogelijk komt op de een of andere ladder, de maatschappelijke of de gemeentelijke. Maar de bedoeling van de gelovige is dat hij zich onderwerpt aan het woord en de wil van God en tevreden is met wat hij heeft ontvangen en daaruit leeft. Dat is het verschil. En als dat verschil er niet zou zijn, dan zou het nog zo zijn. Nog goed, nou zijn wij gelovigen geworden. En dan gaan we in die kring proberen het uiterste te bereiken wat er is. En elkaar wegconcurreren met de ellebogen, doet men dat. Hè? Elkaar wegconcurreren enzovoorts. Dan is men nog zo'n streber. En dan werkt men zich nog over de kop. Dan wordt men nog, depressief, psychotisch en hoe het allemaal heten mag.
Stress.
Ja, precies. Daar gaat onze samenleving aan stuk. Elke samenleving waarin het de bedoeling is dat een mens probeert het hoogst mogelijk te bereiken, gaat precies daaraan kapot. Wat dat betreft zou een beetje meer hoogtevrees wel welkom zijn, denk ik dan maar. Maar het punt is dat die prediking, een dergelijke prediking bedoel ik, die zegt de mens moet het uiterste halen uit wat in hem is. Dat is de prediking van de slang aan Eva. Die zegt, je moet worden als God. En als je nou eens begint met driemaal daags een appel te eten of zoiets. Dan, zoiets was het toch? Dat de mens zichzelf zou moeten verbeteren. Om op te klimmen tot God, vooral. En een variant daarop is, dat als men eenmaal behouden is en deel uitmaakt van de gemeente die zalig wordt, dat men dan binnen die gemeente weer zou moeten klimmen om het uiterste te bereiken. En dan krijgen we weer dat men gaat neerzien op degene die zover niet zijn. En anderen krijgen een minderwaardigheidscomplex en kijken tegen anderen op die al zover zijn. Naar het lijkt. Want die dingen bestaan niet. Wat er bestaat is dat God zijn wil heeft met iedere gelovige. En dat de gelovige die wil vanzelf proeft wanneer hij zich aan zijn woord, aan Gods woord onderwerpt. En dat hij daarmee leert leven binnen de grenzen die hem gesteld zijn, binnen de maat. Een maat waar hij, dan zou ik bijna zeggen waar hij niet over mag. Ik moet zeggen een maat, een grens, waar hij, godzijdank, niet overheen hoeft. Want dat is een zegen als iemand je vertelt, dit is het, dit is wat je krijgt, daar mag je mee leven, meer wordt er niet van je verwacht. Dus toch rust, of niet? Toch? Ja, dat is zo. Dan weet je waar je aan toe bent. En dan wordt er geen valse hoop gewekt enzovoorts. En dan ben je niet zoveel belovend iemand meer die dat ook altijd wel zal blijven. Nou ja. Begrijpt u wat ik bedoel? Men zou wijs moeten zijn tot matigheid. En wanneer men daarmee leert leven, wanneer men tevreden is, vergenoegd is, heet dat in de brieven. Hè? Wanneer men leert vergenoegd te zijn met het tegenwoordige, met wat er is, dan heeft men vrede, heeft men rust. En in die positie zou men moeten leven. Is men niet alleen zelf in de rust, maar is men ook een zegen zo voor anderen. Want daar gaat het om. Er is wel van alles voor nodig, moeten doen enzovoort, tot stand brengen. Want dan zijn we net zo bezig als de wereld. Dat is kenmerkend voor de wereld. Die steeds groter, steeds beter, steeds hoger wil. En vooral steeds sneller vooruit. Nou, en dus, door de genade, vers 3, die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Maar hij wijs zij tot aan die maat, gelijk als God en ieder die maat des geloofs gedeeld heeft. En die maat die ons gesteld is, is aan de ene kant afhankelijk van wat wij geloven en in wie wij geloven, hè, van ons geloof. Aan de andere kant is het zo dat wij door geloof die maat gesteld krijgen. Daar gaat het maar om. Punt is gewoon dat die grenzen daar zijn. Laten we toch alsjeblieft de rust ingaan, precies zoals ons beloofd is. En ons onderwerpen aan de Heer. En hem danken voor wat we geworden zijn in hem. Om te beginnen. Meer is niet nodig. Al het andere, dat is wat de wereld doet. Maar de rust, dat is precies wat de wereld niet kent. En dat is wat wij hebben ontvangen. En dat staat ook in vers 4. Want gelijk wij in één lichaam vele leden, lichaamsdelen dus, hebben. En de leden alle niet dezelfde werking hebben. Alzo zijn wij vele, weliswaar één lichaam in Christus. Maar elk een zijn we elkanders leden. En dus hebben we verschillende positie, verschillende plaats enzovoorts. Dat wil zeggen dat we niet op elkaar hoeven te zien van God, dat wil ik ook. Of op een andere zin zeggen, oh, die is zover nog niet. Integendeel. Het verschil is er nou eenmaal. En de verantwoordelijkheid die we hebben is ook niet te worden wat een ander is. Maar de verantwoordelijkheid die we hebben is ons te onderwerpen aan de maat die God ons gesteld heeft. En daar binnen blijven. Ik zeg altijd maar zo, dat geldt ook voor het maatschappelijke leven. Je kunt beter met genoegen en met redelijk gemak je werk doen en kunnen doen. En zelfs op tijd overhouden. Dan dat je werk moet doen wat je eigenlijk niet kunt. Maar met heel veel inspanning lukt het misschien net. Want als dat laatste een poosje zo voortduurt, dan lukt het net niet meer. En dan moet je of een stap terug, dan mag je nog blij zijn. Nee, word je gedegradeerd, hè? Zoiets, hè? Of je wordt ontslagen. Het is gewoon zo. En nog afgezien van alle onvrede die het met zich meebrengt. Nou, dat is een advies wat ik ook aan ongelovigen geef, hè? Probeer niet het hoogste te bereiken. Blijf er ruim onder, dan blijf je gelukkig. Dan kun je het met gemak doen, hè? Zonder overspannen te worden. Dat bedoel ik maar. Ja. Maar hetzelfde wordt hier aanbevolen aan de gelovigen. Dat ze hun maat kennen. En tevreden zijn met wie of wat ze zijn. En zich onderwerpen aan de Heer en zijn woord. Dat is het wat ons dan onderscheidt van de wereld. Dat we leren tevreden zijn. Dat we rust hebben. Omdat alles wat we bereiken moesten al bereikt is door het werk wat God gedaan heeft in Christus. Daar gaat het maar om. En omdat, en daar moet ik meteen bij zeggen, dat natuurlijk tot leegheid zou kunnen zijn. Zo van waar die mijn leven nog toe, ik heb bereik of bereik moet, ben behouden enzovoort. En voor de rest komt alles wel goed, dus ik heb nou niks meer. Dat is niet goed. Dan wordt het leven hier onnuttig. Dus wat doet de Heer? Hij geeft ons een plaats in zijn werk. En we ontvangen daar nog loon voor ook straks. Maar we krijgen een plaats in zijn werk. Een werk wat ook wel gebeurt als wij het niet doen. Nee, dat is bijbels. Uit hem, door ons en tot hem zijn alle dingen. Of zo. He? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dus we krijgen een plaats, we krijgen een zinnige besteding en inhoud van ons leven. Ook van ons praktische leven. Wat wil je nog meer? Zekerheid hebben we tegelijkertijd dat het inderdaad Gode wel behagelijk is. Ja, weet je wat de wil van God is? Dat alle mensen komen tot behouden worden en komen tot kennis der waarheid. Hè? En dat wij in deze eeuw, deze tegenwoordige eeuw, matig zouden leven, staat er. Matig. Dat wil zeggen, tot aan die streep. Tot aan die maat. Niet te veel. Niet te veel hooi op de vark. Niet te zwaar. Het moet kunnen. We moeten nog kunnen doen. Je moet je rust kunnen blijven houden. Het hoeft niet tot het uiterste te gaan. Maar wel in overeenstemming met de wil van de Heer en gewijd aan de Heer. Daar gaat het om. Dat is wat van ons verwacht wordt. En dat kunnen we precies zo lang volhouden als dat we hier leven. En langer hoeft ook niet. Dat is waar het om gaat. Matigheid. En dat is wat hier staat. Dat er staat vers 6 bijvoorbeeld. Hebben de verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de maat des geloofs enzovoort. Dan ga ik die gaven niet bespreken omdat het in dit verband veel te ingewikkeld is. Maar er staat weer naar de mate. Dat wil zeggen, daar is allemaal al die dingen die God ons gegeven heeft, is een grens aan. Gelukkig maar. Het enige wat van ons verwacht wordt, is dat we inderdaad zien dat wij anders geworden zijn. Dat we niet deze wereld toebehoren. Dat we kinderen van God zijn geworden. Dat we deel uitmaken van een nieuwe schepping die andere beginselen, andere principes kent en dus in de eerste plaats een andere denkwijze. En dat is wat wij zouden moeten leren. En dat maakt ons werkelijk tot kinderen en tot zonen van God. Dat we gevuld zijn met zijn plannen en zijn werk. En daardoor daadwerkelijk met hem verbonden zijn. Als wij op aarde twee mensen verbonden zijn met elkaar, komt dat omdat ze dezelfde gedachten hebben. Dezelfde wijze reageren. Dezelfde toekomstvisie hebben. En zelfs enigszins hetzelfde verleden hebben eventueel. Maar in ieder geval dezelfde inhoud hebben in hun leven. Hun gedachten. Dan kunnen ze naar buiten nog heel verschillend zijn. Maar zo is het met de geestelijke dingen. Het gaat erom dat omdat wij officieel op grond van het verzoeningswerk van Christus verbonden zijn met Christus en met een levende God. Wel, daarom gaat het erom dat dat ook inderdaad uitwerking zou hebben in ons leven. En dat we onze lichamen dus ook zouden vullen. Ons hart, ons verstand, onze geest, of hoe het maar heten mag. Ons hart, ons leven zouden vullen inderdaad met andere dingen. En ons zouden ook in de praktijk van ons leven ons zouden vereenzelvigen met hem met wie wij inderdaad één plant geworden zijn. Opdat zijn wil de onze zou zijn. Opdat zijn gedachten de onze zou zijn. Opdat zijn toekomstverwachting de onze zou zijn enzovoorts. Maar boven alles natuurlijk ook opdat zijn overwinning en zijn vrede en dus ook zijn rust de onze zou zijn. En daartoe zijn wij geroepen.